Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Dalma van der Molen uit Leek voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Wening en de collecte is voor Roemenië. Volgende week zondag zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor eigen kerk en de tweede collecte is voor de onkosten van het vakantiebijbelfeest. Na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar broeder Simon Couperus en naar zuster Schilstra Struiksma, die afgelopen periode hun verjaardag mochten vieren. Vanavond is een gespreksgroep voor de jongeren. Aanvang om 7:45 bij de familie Couperus. Woensdagmiddag is een breiclub. Aanvang om 14:00 in de zaal van de kerk. Woensdagavond is er catechisatie. Groep 1 om 6:30 en groep 2 om 7:15. Volgende week zondag is er dienst om 10:00, waarin dominee Seidsma van Oeveren hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 89, de versen 6 en 11.
Mijn Vader en mijn God, zo zongen wij en zo mogen wij ook nu samen stil worden, omdat we mogen weten dat wij hier zijn, omdat onze hemelse Vader, die onze God en Vader is, ons roept, zullen wij zijn zegen vragen. Onze hulp, onze verwachting is van de Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die altijd trouw is, die eeuwig leeft. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door de Heer Jezus Christus, onze Verlosser, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lijdenstijd is begonnen en dan staan we erbij stil hoe onze Heer Jezus is gegaan, die weg naar Golgotha. En daarvan zingen we gezang 178, de versen 1 en 6. Jezus, om uw lijden groot. Jezus is gekomen om de wet te vervullen, zo hebben we dat gezongen. En dat legt Paulus uit in de brief aan de Galaten. Dat is de brief waar we vanmorgen samen over nadenken. Dus ook de genadeverkondiging is uit Galaten 3. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen, door het geloof. Hele korte samenvatting eigenlijk. De Heer Jezus werd vervloekt. Hij heeft de vloek voor ons gedragen, zodat wij vrij voor God mogen staan. En dat is genade. En daarvan zingen we genade zo oneindig groot, lied 203 uit de liedbundel, vers 1 en 2.
Thank you.
En door die genade mogen wij nu leven. Nou, dat horen we uit Galaten 5, waarop we de laatste twee coupletten van hetzelfde lied zingen. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en vereet, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover Gods aanwijzingen voor ons leven. En als we dat horen, weten we dat we dat niet uit onszelf kunnen. Maar Jezus droeg mijn zondelast. Laten we samen bidden om de leiding van God de Heilige Geest. En Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze stralende dag bij u mogen komen. En er dan van mogen zingen dat wij eens zullen stralen bij u. Dat dat de bedoeling is, dat u daarvoor ooit dat plan hebt gemaakt. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Omdat u wilde dat wij zouden delen in de heerlijkheid die u, Vader, Zoon en Heilige Geest hebt. Omdat u ons wilt uitnodigen om in die blijvende relatie met u te zijn voor altijd. En Heere God, dat is de bedoeling van ons leven. Dat is de bedoeling van ons mens zijn. Dat is de bedoeling van deze wereld. Maar wij hebben zo onze eigen doelen gemaakt. En dat zijn vaak heel korte termijn doelen. Dat is het doel van ik moet vandaag dit en dat doen. Ik moet mijn werk doen. Ik ben bezig met mijn studie. Ik ben druk met zorgen of wat dan ook. En soms zijn we daar zo vol van dat we het zicht verliezen op u, op uw woord, op de bedoeling die u hebt met ons leven. En Heere God, daarom allereerst, vergeeft u ons dat. Vergeeft u ons al die keren dat we luisteren naar onszelf, naar de mensen om ons heen. Dat we ons eigen doelen maken in plaats dat we ons richten op u. Heere, vergeef ons en maak ons rein door het bloed van de Heer Jezus, die stierf voor ons in onze plaats, die weg is gegaan naar Golgotha. Heere, we mogen er weer naartoe leven. Maar misschien hebben we het al zo vaak gehoord en dan weten we het wel en dan realiseren we het ons toch niet. Hoe belangrijk dat was en is en zal zijn altijd. Dat het de basis is van alles en dat we het zo nodig hebben om daar elke dag weer naar terug te gaan. De kern, dat wij recht voor u mogen staan door het bloed van uw Zoon. Dat hij in onze plaats ging staan en dat ik daardoor mag leven. En Heere God, daarom zijn we blij dat u nog steeds elke zondag open deuren geeft. Dat we bij u mogen komen. En dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Als broeders en zusters, als jongens en meisjes, jongeren en thuis ook. Dat we mee mogen leven, verbonden mogen zijn. Dank u wel dat als we hier weer mogen zijn na een lange tijd. Dat we er nu weer ook in de kerk, in de gemeente mogen zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u wel als we hier als gast mogen zijn. Dank u wel als we hier mogen zijn terwijl we er eigenlijk geen zin in hadden. Want dat kan ook. En dat u toch zegt, kom maar bij mij. Want ik ken je wel. En ik weet ook wel wat je dwars zit. Maar ik heb je lief. En ik heb een woord voor jou. Voor jouw hart. Voor jouw leven. En Heere God, hoe we hier dan ook zijn, wilt u ons allen aanspreken. Wilt u bij ons zijn. Door uw woord. En ook door de leiding van uw geest. U bent zelf in ons midden. Dat belooft u. Dat doet u. Zo werkt u. Heere God, dank u wel daarvoor. Want dan zijn wij hier niet zomaar als een aardig aantal mensen. Maar dan bent u hier. En u spreekt. En u hebt de leiding. En Heere God, daar verlangen we ook naar. Wilt u ons allemaal geven wat we nodig hebben? Wilt u hier zijn, Heer? En raakt u ons allemaal aan dat wij hier anders vandaan gaan dan we zijn gekomen. Omdat we u hebben mogen ontmoeten. Heere, dat bidden wij u niet alleen voor onszelf. Want we maken deel uit van uw lichaam wereldwijd. Een lichaam dat geteisterd wordt omdat er veel vervolging is in steeds meer landen in de wereld. Geeft u vandaag bescherming, bewaring aan al uw kinderen, Heere. En zegent u uw evangelie. Dat in zoveel talen klinkt vandaag, dat het zoveel mensen mag bereiken. Het is zo hard nodig. Er is zoveel duisternis. Er is ook zoveel pijn en verdriet. Heere God, wilt u zelf die mensen bereiken, de wereld over, maar ook hier. We vragen het u, Heere God, in alle afhankelijkheid, omdat we in alles van uw zegen het verwachten. Om Jezus wil bidden wij u dit. Amen. We zingen het tienerlied. We gaan het op de filmpje zien en meezingen.
Stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, hij is erbij. In je beproevingen en zorgen, God, u bent mijn God. trouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen. Door het al zal hij je leiden, stil, vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal.
Prachtig lied van Sela. Zag u het nou voor het eerst? Ja. Ja. Dat is wel een beetje lastig, hè? Moet er misschien toch eens over nadenken. Nog een keer voor de dienst laten zien of zo. Dat die tekst eens een beetje bekender wordt. Of volgende week gewoon nog een keer herhalen. Zo leer je ook een nieuw lied aan. Het is werkelijk een prachtig tekst. Goed, wij gaan samen naar Galaten luisteren. Galaten 4. En we lezen gewoon even het hele hoofdstuk. Want Paulus wil ons heel wat vertellen vanmorgen. Het komt dus vanuit Galaten 3, wat we vanmorgen hoorden. Hè, dat Christus voor ons de vloek geworden is door de hele wet te vervullen, de wet die mij aanklaagt, de wet die mij schuldig laat zijn bij God, hè, die mij in de spiegel laat kijken en ik zie, ja, het zit helemaal niet goed, maar de Heer Jezus heeft die vervloeking op zich genomen. Maar wat doen wij nou? Dan gaan we toch weer terug naar dat leven onder het juk van de wet. Dus niet het leven vanuit de dankbaarheid, want zo lezen wij de wet in de dienst, uit de regel van de dankbaarheid. Maar wat doen wij? Wij gaan weer terug naar het moeten. En daarover vertelt Paulus in Galaten 4. En dan vergelijkt hij ons met slaven. Dat is het thema, slaven of zonen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders. Ik smeek het u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed, en niet alleen als ik bij u ben, mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, één van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was door de belofte. Deze dingen hebben een zinnenbeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat van boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart. Barst los in gejuich en roep, u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Laten wij nu bij dit woord van de waarheid gehoord hebben, ook uit dit woord leven. En wij zingen gezang 90 vers 6. Zijn geest wil in mij wonen. De verkondiging van morgen vanuit Galaten 4 heeft als thema slaven of zonen. En we zingen als antwoord 426, gezang 426, de versen 1 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is vandaag de tweede van 7 lijdenszondagen voorafgaand aan Pasen. En dat betekent dat wij er in de volgende komende weken, weer extra bij stilstaan hoe onze heiland de weg is gegaan naar Golgotha. En hoe hij daar stierf aan het kruis voor ons en in onze plaats. Dat hij onze straf heeft gedragen. En ja, dat is de basis. Dat is de kern van ons geloof. En ik hoop ook dat zoals wij hier vandaag, hier en thuis zijn, dat we dat ook weten. Jongeren en ouderen, dat we weten, ja, dat is de kern van wat ik geloof. Jezus Christus, en die gekruisigd, hij is gestorven in mijn plaats en nu mag ik leven door hem. En dat is een bevrijdend evangelie. Want nu mag je door dat woord leven. En je mag het vorm gaan geven in jouw leven van elke dag. Wij zijn geroepen om vrij te zijn. Om die mensen te worden die God voor ogen had toen hij ons schiep. Mensen die leven in de vrijheid van Gods liefde. Die leven in die open relatie tot hem. En de vraag is nu, hoe krijgt die relatie nou concreet vorm in mijn leven? Dus echt heel persoonlijk. Hoe is jouw, hoe is mijn relatie tot de Heere God? En hoe uitzicht dat dan? Hoe vormt zich dat dan? Hoe krijgt dat nou gestalte in mijn leven van elke dag? Is mijn leven het leven van een slaaf of het leven van een zoon? Daar gaat het om vanmorgen. Slaven of zonen. Dat lijkt een open deur. Dat kan een hele kort preek worden, want ik denk dat wij, als we daarover in gesprek zouden gaan, dat u allemaal tegen mij zou zeggen, ja, sorry hoor, maar ik ben geen slaaf. En ik wil het niet worden ook. Dus, zullen we wel zonen zijn? We zijn toch ook kinderen van God, toch? Maar nou hebben wij vanmorgen samen Galaten 4 gelezen. En daar ging het over de wet. En het ging over slaven en ja, vrijen. En dat lijkt misschien heel ver van ons leven af te staan. Misschien heb je dat ook gedacht bij het lezen uit de Bijbel. Nou, dat is wel een heel moeilijk hoofdstuk van Paulus. Dat is natuurlijk Paulus weer, die schrijft altijd zo moeilijk. En ja, sorry, maar ik zou echt niet weten wat ik daarmee moet. En toch, Paulus is een zendingsman. Paulus kende ook de mensen aan wie hij schreef. Hij noemt ze zelfs zijn kinderen. Zo nauw was de band die hij voelde met hen, een geestelijke band, dat hij zoveel hart voor ze had. Paulus kent zijn medemens, maar hij kent ook zijn eigen hart. En Paulus komt vanmorgen heel dicht bij ons staan en hij zegt, joh, realiseer jij je eigenlijk wel dat de manier waarop jij in de praktijk christen bent, de manier waarop jij dat vormgeeft in je leven, dat dat eigenlijk ontzettend slaafs is. Dat je dat doet op een manier die lijkt op een slaaf. En dat wij onszelf daar eigenlijk ook heel comfortabel bij voelen. Want dat is eigenlijk een heel prettige houding voor ons mensen. En misschien, wij zullen dat niet zo snel hardop zeggen, zien wij onze Heer dan wel als de grote baas. Nee, zegt u. En nee, dat doe jij niet. Maar wat houdt ons christen zijn nu eigenlijk in? Wel, zul je zeggen, ik geloof. Ik ga naar de kerk. En ik doe mijn best om ook goed te leven. En nee, dat lukt niet altijd, maar ik doe ook niet heel erge dingen. En zo kunnen we een lijstje maken van ik doe dit en ik doe dat en dat. En ik verwacht dat en dat van u. En is dat ook misschien niet de reden dat we het zo ingewikkeld vinden als het anders gaat? Anders dan we hadden gedacht. Anders dan we misschien ook hadden gebeden. Omdat we dan toch ergens het gevoel hebben van, Heer, u houdt zich niet aan de afspraken. En daar is een verhaal over in de Bijbel. Het verhaal van de vader. En de vader had twee zonen. De ene zoon was verloren, maar hij kwam tot inkeer. Maar toen werd de oudste zoon boos. En hij zei tegen zijn vader, vader, ik heb altijd zo hard voor u gewerkt. En mij hebt u nooit wat gegeven. En wat hoor je daarin? Of liever gezegd, wie hoor je? Is dit een zoon? Die spreekt tegen zijn vader. Nee, het is een slaaf. Hij gedraagt zich als een slaaf en hij ziet zijn vader als de slaven drijven. En wat voor soort relatie is dit? Zakelijk. Een soort contract. Het is hetzelfde wat je hebt met je werkgever. Ik probeer me van mijn kant eraan te houden en ik verwacht hetzelfde van u. En dan zit je helemaal in de sfeer van het moeten, in de werksfeer. En dat kan, in geestelijk gezien, in relatie tot God, op heel verschillende manieren. Je kunt zeggen, wij zijn VGKN. En wij hebben als gemeente wel even heel persoonlijk die keuze gemaakt. En het heeft heel veel gekost. En wij gaan dat ook eens even op een goede manier vormgeven, want wij zijn gereformeerd. En dat doen we zo. En daarbij kunnen we ook nog even over onze schouder kijken en naar de andere gemeente kijken en denken, nou, die doen dat zo niet. Het zou eigenlijk wel moeten. En dat ze helemaal maar niet hebben over de PKN. Maar ja, ik mag niet oordelen. Maar als we naar ons lijstje kijken, dan staan daar een heleboel plusjes op. Kan ook anders. Je kunt ook juist het gevoel hebben, wat doen die mede-christenen van mij het allemaal goed? Wat doen ze veel en wat weten ze het allemaal goed? En ik heb dat niet. Ik ervaar dat ook niet zo, maar ik kan het ook helemaal niet goed verwoorden. Nou ja, laat zij dan ook maar. Want met mij wordt het toch niet wat. En op mijn lijstje staan een heleboel minnetjes. En dat lijkt een uiterste, hè? Maar je doet in feite precies hetzelfde. Je zit in de werksfeer. Je gaat helemaal uit van het moeten. Je moet het allemaal zelf doen. En dan ben je een slaaf. Precies hetzelfde overkwam de Galaten. Die mensen van de jonge kerk in Klein-Azië. En Paulus, de zendeling, die had hen het evangelie verkondigd. En de mensen die hadden gebroken met hun oude heidense levenswijze. En ze waren tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Jonge christelijke kerk. Maar toen waren er mensen gekomen, Joden. En die hadden gezegd, ja, Jezus, natuurlijk is hij de Joodse Messias. Maar dat betekent ook dat je ook aan de Joodse wet moet houden. En daarmee bedoelden ze de eerste 5 boeken van Mozes, tot en met Deuteronomium. En daarin staat een hele berg van voorschriften en regels die het hele leven raken. En de Galaten, die hoorden dat, accepteerden dat, en die voelden zich daar eigenlijk wel goed bij. Want het is eigenlijk ook wel heel prettig dat je zelf iets kunt doen. Dat je het zo doet dat God ook wel tevreden over je is. Maar kun je plussen op je lijstje zetten. Maar dan komt er een brief. En die wordt voorgelezen in de gemeente. En Paulus zegt, mijn lieve kinderen, zie je nou niet dat jullie helemaal terugvallen? Jullie waren vroeger heidenen. Maar nu aanbid je in feite opnieuw dezelfde wereldgeesten. Dat zijn de kwade machten. Die heb je nu op een andere manier terug in een ander jasje. En realiseer je wie dit zegt. Dit is Paulus. Zelf Jood. Zelf gewend aan het leven uit de wet. Zo had hij zelf altijd geleefd. Hij was zelfs een wetsgeleerde, een fariseer. En hij zegt, beste mensen, realiseer je, in de kern is er geen verschil tussen dat oude wettische jodendom en dat oude heidendom waar jullie vandaan komen. Want je aanbidt precies dezelfde verkeerde machten. Het is niet God die je dient, maar het is de boze. En dat is heel scherp. Dat is zo scherp dat, stel je voor dat Paulus vanmorgen hier bij ons in de kerk zou komen, dan zou hij misschien tegen ons zeggen, beste mensen, realiseer je dat jullie gereformeerd zijn. In de kern van de zaak niet verschilt van moslim zijn. Ja, als wij van ons gereformeerd zijn, een systeem hebben gemaakt van wij moeten het goed doen. Wij moeten goed ons best doen. Wij gaan naar de kerk en God vergeeft mijn zonden. Dan verschillen wij niet van welk ander religieus mens dan ook. Dan aanbidden wij de verkeerde machten. Dan ben je een slaaf, zou Paulus zeggen. Maar luister nu naar het evangelie dat Paulus ons vanmorgen namens de Here met kracht voorhoudt. In de volheid van de tijd. Toen heeft God zijn zoon gezond. In het midden van de geschiedenis. En toen heeft hij ons vrijgekocht van die wet. En hij heeft ons vrijgemaakt. Hij heeft alles voor ons volbracht. En heeft ons het recht van zonen gekregen. Daarvoor is Jezus Christus gestorven. Dat wij geen slaven meer zijn, maar zonen. En even terzijde, waarom zonen, waarom niet kinderen of zonen en dochters? Nou, dat is omdat Paulus hier gaat uitleggen dat zonen ook erfgenamen zijn. En in die tijd waren alleen de zonen erfgenaam. Dus wanneer je in de Bijbel leest zonen, dan kun je dat ook vertalen met erfgenaam. Want dat is de lijn die Paulus bedoelt. Maar zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes, mogen God kennen in hun leven en hem vader noemen. Abba, vader, staat hier. En dat is zoiets als lieve vader. En wat is nou het verschil dan? Wat is nou het verschil tussen slaven en zonen? Nou, dat kun je je voorstellen aan de hand van een heel gewoon plaatje. Stel je maar eens voor een gezin 's avonds aan tafel. Nou, het is etenstijd, pannen komen op tafel. En ja, dan zitten dan de kinderen vol spanning af te wachten. Zou ik vandaag wat krijgen of niet? Natuurlijk niet. De kinderen zitten aan tafel in de verwachting. Mijn bord wordt nu volgeschept en als ik niet genoeg heb, dan krijg ik nog wel wat. En dat is ook de gewoonste zaak van de wereld. Er wordt niet eens bij stilgestaan, er wordt niet over nagedacht. Een kind gaat vanzelfsprekend uit van de zorg van zijn ouders. Ik hou mijn lege bord bij en het wordt ze wel voor mij opgeschept. En ik hoef er niks voor te doen. Hooguit de tafel dekken. En zelfs dat, hè, levert dan nog een mopper op bij mij. Maar goed, mooi eigenlijk, hè, als het zo gaat. Het zal bij jullie wel net zo gaan. Ik weet wel dat er extremen zijn. Maar laten we ook maar heel dankbaar zijn als het ook gewoon zo gaat, hè. Dat je als kind niet in de zorg hoeft te zitten van krijg ik wat of niet. Nee. Een kind mag uitgaan van de zorg van zijn ouders. En eigenlijk is dat wat nu de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Hij stierf voor ons aan het kruis van Golgotha. Daar hebben wij zelf helemaal niets voor gedaan. Hij heeft dat voor ons gedaan. Hij stierf in onze plaats. En nu mogen wij met lege handen naar de Vader gaan en ervaren, zo lief heeft God de wereld, zo lief heeft God ook mij, dat hij zijn enige geboren zoon voor mij gegeven heeft. En doordat de Zoon van God stierf in mijn plaats, mag ik nu ook een zoon, een kind van de hemelse vader zijn, mag ik God ook vader, Abba vader, lieve vader noemen. Nu mag ik deel uitmaken van Gods gezin. En omdat ik een zoon ben, omdat ik door Gods genade aangenomen ben tot zoon, ben ik ook erfgenaam. Dat is nu het volgende wat Paulus gaat uitleggen. En opnieuw, als jij iets erft, heb je daar zelf niks voor gedaan. Iemand anders sterft. En jij erft van die ander. Nou, kinderen van God, zonen, zijn ook erfgenamen. Dus, wij mogen delen in de erfenis van Jezus. En wat betekent dat? Nou, dat wij delen in alles wat hij voor ons heeft volbracht. En dat gaat allereerst om onze rechtvaardiging, zo leert Paulus ons. Dat betekent dat wij recht voor God mogen staan, omdat God ons de zonde niet toerekent, maar ze ons om Jezus wil vergeeft. En dat is het eerste, maar dan mag je geen punt zetten. Want de Heer Jezus is ook voor onze heiliging gestorven. En dat betekent het leven. Het gewone dagelijkse leven dat wij mogen leiden door Gods geest. En dan moeten we dus niet gaan denken dat we dat weer op ons eigen houtje moeten gaan doen. Want ook dat heeft de Heer Jezus voor ons volbracht. Iemand vertelde daar eens een heel mooi voorbeeld over. En dat is een oud voorbeeld, want het is van Spurgeon. En Spurgeon, misschien kent u hem, dat is een predikant geweest in de 19e eeuw. En toen vond er een geweldige opwekking plaats. En Spurgeon die werkte in Londen. En hij ging op een dag op bezoek bij een arme weduwe in een hele arme wijk van Londen. En hij kwam daar omdat hij geld had meegenomen van de diaconie, zodat deze arme weduwe haar huur zou kunnen betalen. Dus Spurgeon die belde aan. Er werd niet opengedaan. Nog een paar keer en uiteindelijk vertrok hij. Een poosje later kwam hij deze zuster tegen. En hij vertelde haar dat hij bij haar op bezoek was geweest en ja, had niemand opengedaan. En toen zei die weduwe, oh, ik was wel thuis, maar ik durfde de deur niet open te doen. Want ik dacht dat het de huisbaas was en ik had geen geld om de huur te betalen. En toen zei Spurgeon, zo vergaat het de Heere zelf. Hij klopt bij ons aan. En hij doet dat maar met één bedoeling, om ons te geven, zodat wij de huur, de schuld kunnen betalen. Maar wij doen niet open. Wij houden de deur potdicht. Want wij denken altijd weer dat de Heer komt om iets te halen. Dat hij dan toch wel weer iets van mij vraagt, wat wij moeten en dat wij niet kunnen en waarin wij tekortschieten. En dan doen wij de deur maar niet open. Misschien zit je zo in de kerk. Misschien herken je jezelf wel in die oudste zoon. En denk je, ja, mijn geloof is inderdaad zo'n zakelijk gebeuren. Of misschien herken je je en heb je inderdaad dat gevoel dat jij altijd minder bent. En dat je zo tekortschiet tegenover God, tegenover je medemensen. Maar denk nou eens aan dat voorbeeld van Spurgeon. Die kwam om iets te geven. En dat is beeld van wat de Heere wil. Hij komt bij ons om ons te geven. Hij komt om ons rijk te zegenen. Hij komt niet om iets te halen, maar het is juist andersom. Er is één die al alles voor ons heeft betaald. Dat hoeven wij niet meer op te brengen. En hij komt langs om zichzelf te geven. Hij wil geen transactie, geen zakelijk contract, maar relatie. En hij komt tot ons om ons dat te vertellen. En het is zo'n rijke tekst die we ontvangen vanmorgen. Omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. U bent het. Hoort u het? Zo rijk. Die belofte is die de Heere God ons in zijn woord geeft. Die belofte mogen wij ons door de geest van God eigen maken. Want die geest komt in ons wonen. Om ons rijk te geven. Zo komt hij ook vandaag. En dat betekent dat wij mogen leven. Als een kind van de Vader. Aan zijn hand. Vrij. Ontspannen. Oh, dat is mooi. Betekent dit dan dat je vervolgens alles kunt doen wat je wilt? We hebben ook Galaten 5 gehoord vanmorgen. Leven aan Gods hand. Dat is leven door de geest. Dat betekent betrokken zijn. Liefdevol dienend in alles. Moeten we nou toch weer van alles? Nee, daarover vertelt Paulus nou dat voorbeeld van Abraham. Abraham had 2 vrouwen, Hagar en Sara. Hagar was de slavin En haar kinderen waren dus ook slaven. En de naam Hagar betekent letterlijk Sinaï. En dat is de berg waarop de wet werd gegeven. Nou, zo leven dus miljoenen mensen in de wereld. Ook mensen die de Bijbel kennen. En misschien ook wij wel. Het is leven naar de regels. Leven naar het moeten. Het is helemaal in de werksfeer. Leven als slaven. Maar uit Sara werd het kind geboren van de belofte. Door het geloof. En zo mogen wij nu ook leven. Door het geloof. Het geloof dat met lege handen naar de Vader gaat. Augustinus zei: Heere, geef mij wat gij beveelt en beveel dan maar wat gij wil. Zo mogen wij met lege handen naar de Vader gaan en vragen. Ik zal nog een keer zeggen: Heere, geef mij wat gij beveelt en beveel dan maar wat gij vraagt. Wat bedoelt hij? Nou, alles wat God van ons vraagt. Geloof, bekering, gebed, liefde tot hem, liefde tot de naaste, het houden van alle geboden, noem het allemaal maar op, alles wat er is. Alles wat God vraagt, wil hij ons geven. De geest van God wil het in ons leven werken. De raadsman, de bijstand, wandel door de geest, zegt Paulus. En dan wordt alles anders. Want dan doortrekt dat leven vanuit de geest mijn relaties. Mijn relatie tot God, maar ook hoe ik met mijn mensen om me heen omga. Dan doortrekt dat de manier waarop ik leef, werk, studeer, naar school ga, zorg. Ja, hoe moet dat dan? Ja, het is leven door de geest. Het is gewoon vragen, Heere, kijkt u nou maar over mijn schouder mee en laat me niet terugvallen in mijn oude slaafse manier van doen, maar vorm mij naar het beeld van uw zoon. En daar ben je hele leven lang op aarde mee bezig. Zo mag je leven als kind van de Vader. Wij mochten vanmorgen samen iets leren. Ik vat het samen. Niet alleen christen worden is een gave van God, maar ook christen zijn. Ons leven van elke dag. Dat is iets dat ik ontvang als een geschenk, als genade van God. Niet alleen de rechtvaardiging door het geloof, maar ook de heiliging wordt ons gegeven. Als wij maar met open handen en een open hart telkens opnieuw naar de Vader gaan. En gewoon vragen, Vader, lieve Vader, hier ben ik. Door uw liefde, door uw genade leef ik. En Heere, wil me nou leren hoe ik als uw kind in het leven mag staan. Want ik verwacht alle dingen van u. En geeft u mij wat u van mij vraagt. Omdat u mij zo bemint, hef ik, Heer, tot u mijn handen. Vader, zie, ik ben uw kind. Amen. Zullen wij samen tot de Heere gaan? Ja, Heere, tot u hef ik mijn handen, omdat u mij zo bemint. Vader, zie, ik ben uw kind. Heere, dank u wel voor die rijke brieven van Paulus in de Bijbel. Ze lijken wat moeilijk op het eerste gezicht, maar als je er dan dieper doorheen gaat, wat is het dan geweldig wat u ons daarin geeft. Wat een correctie ook op de manier waarop wij vaak leven. Ook met u, Heer, maar ook met de mensen om ons heen. Wat zit het er bij ons in, dat moeten. Dat als je maar genoeg plusjes hebt, dan zit het wel goed bij u. En Heere God, u zet er zo een streep door. Want het offer van de Heere Jezus is zoveel dieper en zoveel rijker. Keert het zo om. Niet wij betalen, maar u. Uzelf hebt de rekening betaald. Alle schuld die wij hebben, u komt zelf de huur brengen. Heer, wat zegent u ons rijk? Wat maakt u ons vrij? Wat zet u ons in geweldig in de ruimte ook? En Heere, geef nu dat wij dan ook in die ruimte willen gaan staan. Dat wij u dienen met een blij hart. En dat we elkaar niet zo de maat nemen. Want Heere, als wij dan werkelijk kinderen van u mogen zijn, terwijl we dat niet verdienen, dan is ook die medemens, hè, die broeder, die zuster, ook even goed een kind van u, voor wie de Heere Jezus aan het kruis is gegaan. En help ons, Heere God, om zo dan ook met elkaar om te gaan, ook in de gemeente, ook als er best wel het een en ander is gebeurd, als er is geschud en er misschien pijn is. Heer, u weet daar ook van. En wilt u dan ook ons weer samenbrengen? Nou, dat doet u door uw Heilige Geest. U maakt ons één. En dat we weer zien waar het op aankomt. En dat we met z'n allen ook uit die ontferming van u ook met ontferming naar elkaar willen gaan kijken. En dat we ons best gaan doen van het komt op hele andere dingen aan. Wij leven midden in een wereld waar zoveel mensen dreigen verloren te gaan. Daar staan we midden in. Laten we ons daar dan druk over maken. En laten we niet toestaan dat de boze verdeeldheid zaait. Heere, wilt u helen wat zeer doet, wat misschien wel stuk is. Wilt u opnieuw de blijdschap ook teruggeven dat van het gemeente zijn, dat we ook niet kijken naar het getal, maar dat we zien op u. Zegent u, Heere God, ook de dingen die ook dan mogen gebeuren. En dat we ze niet doen al zuchtend, maar dat we ze doen, Heere God, uit dankbaarheid. Zegent u daarom ook het vakantiebijbelfeest. Wilt u ook geven dat er ook kinderen mogen komen, ook uit de omgeving. Wilt u de leiding nabij zijn, ook in de voorbereiding, dat het ook gedragen wordt, ook door de hele gemeente. We bidden u voor dominee Sietsma, voor haar man. Dank u dat het zoveel beter nu ook mag gaan. Ook met de gezondheid, met alles. Dat ze ook een behouden reis heeft gehad naar Australië en mocht terugkeren. Wilt u ook geven dat ze haar werk weer met blijdschap mag doen? Wilt u de catechisaties en de gesprekskringen, de gebedskringen, al die andere dingen, wilt u die ook zegenen, Heere God, en alle andere dingen die er zijn? Heere, dat het tot opbouw mag zijn en tot versterking. We danken u ook voor de mooie avond die we hadden als VGKN, waar we ook terug werden gebracht bij de kern, waar het om gaat. Dat de Heere Jezus is gestorven in mijn plaats. En uit dat evangelie leef ik. Zijn wij kerk? Zijn wij VGKN? Staan wij in de wereld? Heere, gaat u dan ook met ons mee? Die wereld weer in. En dan is het zo vaak dat voordat je het weet, dat je het weer kwijt bent. Dat je weer gedoe hebt. Dat er weer wat is in het gezin of op het werk of je hebt het gewoon weer zo druk. Of er zijn zoveel zorgen en het verdriet weegt zo zwaar. Heer, u kent ons. Gaat u nou alstublieft met ons allemaal mee. En geeft u dat evangelie wat wij hoorden, dat echt ook bij ons is. En als we vallen, dat we ook weer opkrabbelen door uw kracht. En vragen, Heere God, mag ik opnieuw beginnen? En dank u wel dat u een echte goede vader bent. Die echt zorgt voor zijn kinderen. En dat we echt altijd op u aankunnen. Dank u wel, Heere God, dat u zo bij ons bent en ook altijd wilt blijven. En wat gunnen we dat, de mensen om ons heen? Heere, geeft u nog openingen. Geeft u alstublieft nog mogelijkheden om ook die mensen te bereiken. Trek hen naar u toe, Heere God. Ook onze dierbaren, die misschien wel heel ver bij u vandaan zijn. Ontferm u over hen, Heere God, en over al die mensen die nog in het donker leven. Zegent u daarom alle werk ook wat daarvoor gebeurt. Op christelijke scholen of in de politiek. Wilt u ook bij de regering zijn en het koninklijk huis, als ze verantwoordelijke taken hebben toevertrouwd gekregen, wilt u dan hen nabij zijn? We bidden u, Heere God, voor de christenen in de wereld, voor het zendingswerk, voor het vertalingswerk, voor het evangelisatiewerk, al dat werk wat gebeurt door mensen in uw dienst, door organisaties, maar we willen het ook aan u opdragen. We bidden voor uw volk Israël. Er zijn spanningen, Heere God, telkens opnieuw en wij weten niet wat dat allemaal gaat voortbrengen en uitwerken, maar wij bidden, Heere God, voor de vrede, voor de shalom van uw volk, dat ook zij de Messias mogen kennen. Heere God, wilt u zo uw schepping, uw wereld, maar ook ons allen persoonlijk nabij zijn. Heere God, wij danken u dat wij zo met alles wat we hebben en zijn bij u mogen komen en dat we alles bij u mogen brengen. We prijzen uw grote naam. Heere, dank u wel dat u ons ziet en hoort. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Wij mogen dan onze gaven geven. Roemenië was het volgens mij. En ons slotlied is... Voor het slotlied wil ik u vragen te gaan staan om samen ons geloof te belijden. Na de geloofsbelijdenis zingen we samen Leid mij Heer, o machtig heiland, uit de liedbundel 186a. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden wij, ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
Speak the fall, you hear it.
Ja, die kracht van de Heer Jezus, de kracht van God is de Heilige Geest, de drie enige God die met ons mee wil gaan. Wij mogen de zegen ontvangen uit handen van de Heer zelf. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen.
Jesus.